Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kein Gelul.
Toen ik nog wat jonger was, vond ik het af en toe leuk om verhalen te verzinnen. En dat deed ik dan om het Binky te zijn. Zoals bekend heb ik ooit eens een stadionverbod gefotoshopt, puur om wat stoerder over te komen bij mijn klasgenootjes. In mijn verdediging, ik was een jaar of 14. Een moraal van het verhaal, je moet niet overdrijven of liegen om beter over te komen. Dat heb ik pas later geleerd. Wat dat betreft zie ik met stijgende, nou ja, misschien wel gillende verbazing hoe Jaap Stam in het ene na het andere interview terugblikt op zijn tijd bij Feyenoord. In de Trouw van afgelopen weekend spande hij de kroon. Of hij had bijgedragen aan het huidige Feyenoord-succes? Een beetje. Nou, niet een beetje hoor, zei de lookalike van Tinus van Teunenbroek. Veel Feyenoorders, waaronder ik, zijn nu wel een beetje klaar met dat gezever van een van de slechtste trainers uit de Feyenoord-geschiedenis. En daarom heb ik een gedichtje voor Jaap Stam gemaakt. Rozen zijn rood, kuipstoeltjes zijn blauw. Jaapie Stam, wat is dat nou? In november kreeg je het net niet op de rit, leek je 20 jaar ouder. Misschien is het daarom gewoon beter om even je mond te houden. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En die ga ik deze week maken met Robbedoes.
Hey Wesley.
En Jopie.
Hey.
Ja jongens, het is 1 juni hè. Dat betekent dat we weer naar de terrasjes mogen. Hele dag op het terras gezeten jongens.
Nee, ik niet.
Ik Jopie? Ook niet. Nee, ik. Nee, ja. Nou ja, het is, ik zag alle mensen inderdaad heel enthousiast naar de terrassen gaan, maar ik dacht, ik kan daar best wel een weekje mee wachten. Dat ene weekje of dat twee weekjes, dat lukt prima. Ik ben sowieso niet zo'n hele grote terrasjesmens, dus ik heb dat niet zo heel erg veel gemist, moet ik eerlijk zeggen.
Nou, ja. Ik ben wel echt een enorme terrasbeer.
Ja.
Maar ik, nee joh, het was gewoon lekker weer. Ik ben in het bos geweest vanmorgen en toen lekker thuis. Maar ik vind het wel weer gezellig, moet ik zeggen. Ja. Het ziet er gewoon leuk uit. Ik ben vandaag wel langs het terras gelopen en toen dacht ik wel, oh ja, het begint weer op normaal leven te lijken.
Ja, nou ja, zijn we allemaal een beetje aan toe.
Ja.
Ja, nou ja, en we zijn ook weer een beetje toe aan een beetje Feyenoord gelul. Hè?
Ja.
We hadden eigenlijk ons voorgenomen om dat één keer in de twee weken te gaan doen. Maar ja. We hebben natuurlijk vorige week hebben wat opgenomen. Maar er is gewoon weer ontzettend veel nieuws naar buiten gekomen.
Nou, het erge was vorige week. Wij drukken op de stopknop van onze podcast. En wij klikken op F12 en we zien eerst, nou, Linssen toch misschien weer in interesse van Feyenoord. En belangrijker, en daar gaan we het zo over hebben, dat Dick Kuyt, Dirk Kuyt, de beoogde trainer is van het seizoen 2021-2022.
Ja, ja. Ja, jij was lekker aan het monteren, ja, dan zijn we al te laat. En gelukkig hebben we daarom weer een kans nu om erover te gaan praten. Zullen we eerst eens beginnen over de voorganger van Dick Advocaat, Jaap Stam? Ja, heel kort misschien hoor, maar... ik kondigde net al een beetje aan in mijn aftrap dat veel Feyenoorders nou wel een beetje klaar mee zijn. Met dat gezever noemde ik het. Want het is nu wel een keer klaar, toch? Hij heeft nu wel heel erg vaak teruggeblikt op zijn tijd bij Feyenoord. En dat mag hoor, alleen het is altijd niet altijd even netjes, heb ik het idee. Hij wil altijd wel zelf beter ervan worden. Terwijl ook hij natuurlijk gewoon fout heeft gemaakt.
Ja, nee, maar ik weet wat het is. Ik vond Stam geen geweldige trainer, maar ik vond het vooral heel erg netjes en chic dat hij zelf afscheid genomen heeft en daardoor toch zijn afkoopsom heeft laten liggen. Dus bij mij stond hij er nog wel goed op, puur vanwege zijn exit. Maar ja, hoe hij nu keer op keer op keer in de media iets moet zeggen over Feyenoord, dan denk ik, ja, maar wat is dan die noodzaak om elke keer wat over Feyenoord te roepen? Donder op. En als hij nou nog zinnige dingen zegt, dan denk ik, nou ja, oké. Maar alles wat hij deze week gezegd heeft, dat nou ja, jij maakte net een mooi vergelijking met stoere verhalen vertellen om er beter uit te komen. Nou, hij komt hier ook niet beter uit, want hè, hij riep bijvoorbeeld dat Senesi zijn aankoop was, die nu de beste verdediger van de Eredivisie was. Nou, in september was het nog niet zijn aankoop, ja. Dan gaat het ineens heel hard. Kukçu was de speler die hij heeft laten debuteren en hij helemaal heeft laten voetballen. Terwijl als iedereen het begin van dit seizoen naar Kukçu zit te kijken, die was niet vooruit te branden.
Dus, nee, sterker nog, die was gewoon onder advocaat. Begon die na een paar wedstrijden, zag je ineens weer de Kukçu van waarvan we allemaal de hoop hadden dat hij ooit daar zou komen, hè, met zijn potentie. Ik bedoel, die heeft natuurlijk onder Jaap Stam helemaal niet lekker in zijn vel gezeten. Dus ja, ik vind het allemaal prima hoor. Kijk, tuurlijk, hij heeft 4 maanden bij Feyenoord gewerkt en dat waren ook geen 4 makkelijke maanden. Die selectie moest nog in elkaar vallen, het heeft ook tijd nodig. Maar ja, ik bedoel, je hebt er nou al zo vaak wat over gezegd, het is nou wel een keer klaar. En nu wil je ook nog eens het huidige succes gaan claimen. Een van de knapste comebacks in jaren, werkelijk waar, wat Dick Advocaat nu bewerkstelligt. Dan denk ik, dat vind ik niet zo chic. En dat moest ik even kwijt, jongens. Ja, sorry als ik te ver ging. Maar...
Nee, je ging helemaal niet te ver. Zeker, ik vind dat je nog een lief gedicht voor me hebt geschreven, eigenlijk. Nee, het stoort me gewoon enorm dat zo iemand... weet je, er is zo'n groot verschil tussen Jaap Stam, als je hem gewoon ziet en ziet lopen, dan denk je, poep, dat is een trainer, dat is een persoon met uitstraling, charisma en wint de doekjes er niet omheen. Maar dan vervolgens hoe hij nu maanden later nog, en dat deed hij natuurlijk al een paar keer eerder, hoe hij dan terugkomt op Feyenoord, dan is het net een klein zielig mannetje. Die totaal geen, hoe noem je dat? Totaal geen zelfkritiek
reflectie.
Nee, ik kan totaal niet kijken wat hij fout heeft gedaan. Sterker nog, hij zegt inderdaad gewoon dat hij aan de wieg heeft gestaan in mijn eigen bewoordingen van dit succes. Terwijl ik denk, ja, want hij zei ook zoiets in dat interview. Ja, en sorry dat we het toch iets langer over gaan hebben. Maar ik vind dat hij eigenlijk met zijn handen van Feyenoord af moet blijven. Wat hij zegt ook nog is van, ja, nee, maar hè, onder advocaat, toen een advocaat helemaal het een beetje op de rit kreeg, toen waren de spelers ook echt fit. En denk, ja, tuurlijk, we hebben een seizoen gehad waarin heel veel spelers heel lang het seizoen daarvoor niet gespeeld hebben, dus echt fit moeten worden. Maar hij heeft ze ook gewoon wel helemaal opgebrand gelijk, hè, Stam?
Ja. Ja, en misschien dat we er alsnog een keer verbaasd over raken, maar op het moment dat jij heel veel geld neerlegt voor in dit geval Kelly, dan ben je eigenlijk per definitie af. En kijk, ik ben super blij dat hij degene is geweest die uiteindelijk Sinisterra een kans heeft gegeven, want daar die hebben wij vorig jaar natuurlijk hard om zitten lachen. En die was toch de revelatie van dit seizoen. Maar, maar veel meer dan dat heeft hij gewoon niet bewerkstelligd. Dus nee. Jaap Stam, hou nou gewoon je bek. Ga je focussen op die club in Amerika. En laat Feyenoord alsjeblieft met rust.
Ja.
Dat is overigens ook wat Dick Advocaat gezegd heeft. Hè?
Ja, die zei van het Jaap Stam heeft één goede beslissing genomen.
Ja.
En dat is op te stappen bij de club.
Ja, dat is natuurlijk steengoed. En dat is ook waarom we eigenlijk nu al kunnen zeggen dat we na die paar maanden Dick Advocaat gewoon van hem houden, toch? Ik bedoel, dit is gewoon... Ja, van mij mag Dick Advocaat ook nooit stoppen. Maar toen kwam ineens het bericht vorige week, dus wat je al aankondigt, Johan. Dat Dirk Kuyt volgend jaar het stokje wel eens over zou kunnen gaan nemen. Dat allemaal al toegezegd is binnen Feyenoord. Dat Frank Arnissen daar ook achter kwam toen hij net bij Feyenoord binnenstapte. Dat al gedaan was. En het werd er allemaal niet echt positiever op, hè, de hele situatie, had ik het idee. Ik vond het allemaal een beetje vreemd, eerlijk gezegd.
Nee, eerst wilde ik nog geloven dat het weer zo'n gerucht was. Maar het werd door meerdere bronnen, door VI volgens mij, door de Telegraaf kwam het al naar buiten. Dus ja, dat lijkt dan al iets meer op meer dan een gerucht. Sterker nog, volgens mij heeft Arnissen zelfs gezegd van, joh, ja, Dirk Kuyt heeft een streepje voor. Ja, ja, ik vind het zo gigantisch risicovol wat Feyenoord nu doet. Ik was zeer te spreken over wat Arnissen allemaal aan het doen was. Ik was erg enthousiast over alle stappen die hij tot nu toe gedaan heeft. Maar dat je nu al eigenlijk soort van in de toekomst een worst voorhoudt voor Dirk Kuyt en zegt, ja, jij gaat het waarschijnlijk worden.
Ja.
Ik vind dat ik ken zo'n situatie. Dat is ooit eens een keer bij de KNVB gebeurd met ene Danny Blind. Dat was een gigantisch groot succes. Dat was volgens mij de slechtste trainer ooit van Nederlands elftal.
Ja.
Dirk Kuyt, ja, maar we hebben hem allemaal hoog zitten. We hebben hem allemaal hoog zitten, maar op puur basis van zijn 2 jaar trainerservaring bij de onder 19. Ja, is die dan wel klaar voor het hoofdtrainerschap van Feyenoord? Ik heb daar wel echt wel flinke twijfels bij.
Ah, ik vind het wel heel erg makkelijk. Er zijn wel mensen die zeggen van, ja, ik ben een paar keer bij de onder 19 wezen kijken en dat was helemaal niks. Hè? Die zeggen dat dan. Dan denk ik, volgens mij is hij vorig jaar bijna kampioen geworden met de onder 19. Wat op zich wel een knappe prestatie is. Het is geloof ik in een beslissingswedstrijd net niet gelukt.
Nou,
maar dit seizoen had hij toch... Ja, maar dit seizoen had hij toch gewoon ook minder materiaal, toch? Dan vorig jaar. Ik bedoel, daar wordt hij dan een beetje op afgerekend. Ik zou ook niet weten wat zijn kwaliteiten als trainer precies zijn. Dat is op zich wel redelijk cruciaal voor die functie als je hoofdtrainer van Feyenoord wordt. Maar aan de andere kant, ja, we hebben Van Bronckhorst. Die is ook in één keer naar voren geschoven bij Feyenoord.
Nou, die was al wat jaren assistent, hè?
Nee, oké, die was wel assistent. Ja. Maar Dirk Kuyt staat nu al een paar jaar. Het is heel kort hoor. Dat wordt 2 jaar op eigen benen als jeugdtrainer van het hoogste jeugdelftal. Gaat nu in de keuken kijken bij een hoop clubs. Ja, die zal echt wel wat toe kunnen voegen. Maar ik hoop niet dat het een fiasco wordt. En kijk, je hoopt allemaal dat het een Giovanni van Bronckhorst scenario wordt. Hè? Dat heeft ook even tijd nodig gehad natuurlijk. Dat was ook niet gelijk het eerste seizoen goed. We kunnen allemaal die 7 nederlagen op een rij nog herinneren. Maar dat is ook wat je ook deskundigen dan hoort zeggen. Hè? Van, het is wel een boegbeeld, Dirk Kuyt. Die, nou ja, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien. Maar ik zie jou een beetje fronsend kijken erop. Maar ja, dat is toch best wel belangrijk voor grote spelers vanuit het buitenland. Die je misschien over kan halen om voor je club te gaan spelen.
Ja, we hebben toch Bert van Marwijk en Cici Onno, wat een grote speler uit het buitenland was. Je kan toch niet zeggen dat Bert van Marwijk ooit een boegbeeld is geweest? Of Ruud Gullit, ja, dat wel. Ruud Gullit was wel een boegbeeld. Ja, dat zegt allemaal zo verrekte weinig.
En wat heeft het boegbeeld Giovanni qua internationale spelers naar de Kuip gebracht dan? Toch ook niet? Die heeft toch ook niet massaal een lijntje weten te leggen met Barcelona of Arsenal, nee. Dat jeugdspelers hierheen kwamen?
Dus... Nee, ik heb wel het gevoel dat Dirk Kuyt qua netwerk wel iets sterker is dan Van Bronckhorst. Kijk maar hoeveel hij al gedaan heeft op technisch vlak afgelopen zomer. Ja, het is niet allemaal succesvol geweest, want we kunnen George Johnson, die kan ik noemen. Ja, die heeft nog geen seconde gespeeld in de Kuip. Maar ik vind dat wel interessant, die gedachte. En ik zou ook eerlijk gezegd niet weten wie je anders zou moeten noemen.
Nou ja, maar best over een jaar.
Je hebt nog een jaar om over na te denken.
En misschien...
Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is ook allemaal heel erg snel. En ik zou dat ook niet hebben gedaan. Maar ja, en het geeft ook alles aan over ja, de gekke structuren binnen Feyenoord. Dat dit beloofd wordt een jaar van tevoren. Het is gewoon ontzettend vreemd. Ik vind dat ook niet... Ja, ik zou dat ook niet zo hebben gedaan als ik daar had gewerkt. Had ik daar denk ik niet achter gestaan. Maar goed, aan de andere kant. Ik probeer die keuze wel een beetje te begrijpen. Het is natuurlijk wel een boegbeeld van Feyenoord. En hij wil het ook heel erg graag. En je moet er wel wat voor kunnen. Hij gaat binnenkort gaat hij zijn papiertje binnenhalen, zijn trainersdiploma. Ja, dan kan je echt wel wat.
En ben ik het echt totaal niet mee eens.
Ik ben gewoon heel erg benieuwd.
Jaap Stam heeft ook zijn trainersdiploma. Danny Blind ook. Weet je, ik vind dat allemaal zo verrekt te weinig zeggen. En ook een boegbeeld zijn, ja. Ik vind het mooi meegenomen, maar de basis moet zijn dat je gewoon een goede trainer bent. En als je dan ook nog eens een boegbeeld bent, ja, dan dat wordt het heel leuk voor ons als supporters, omdat we dan ook herkenning hebben. Maar ik vind het echt onbegrijpelijk. En eerlijk gezegd, toch een beetje. Het past wel een beetje bij Feyenoord om het op deze manier te doen. Om hem al zijn trainerschap te beloven, zonder dat Feyenoord op dat moment enig idee had wat voor trainer Kuyt zou gaan worden. En of hij überhaupt een goede trainer zou zijn. En ik vind het vervelend dat nu. Ik zag op social media heel erg veel discussie tussen eigenlijk kamp pro-Kuyt en kamp anti-Kuyt als trainer dan. Hè. En daar ging het heel erg over. Ja, maar het is respectloos om zo over Kuyt te praten. Omdat omdat hij ons naar de titel heeft geschoten. Maar dat moet er los van staan in dit geval. Weet je, je moet de trainer Kuyt niet gaan beoordelen op een hat-trick tegen Heracles. Of op zijn waarde in het elftal toen. Dat vind ik totaal iets anders dan hoe hij als trainer is. En ik vind het heel. Ik hoop voor hem dat hij een hele goede trainer wordt. Want dat gun ik hem op zich wel. Maar het feit dat ik hem een held vind op het veld, of een held vond op het veld, wil niet zeggen dat ik hem nu, dat het nu dan echt niet meer uitmaakt hoe hij zou presteren als hij maar trainer van Feyenoord wordt. Ik vind dat echt een verkeerde gedachte.
Ik ben het ook met Rob eens hoor. Het hoofdtrainerschap van een club als Feyenoord, is gewoon, dan moet je iemand neerzetten die jarenlang ervaring heeft. En dan kan je zeggen, ja, Gio had dat ook niet. Nou ja, jij noemde het net al, Wes, van dat ging ook niet helemaal soepel in het begin. Daar hadden we Dick Advocaat toen als rennende engel nodig om Gio even een beetje bij te helpen. Ik snap echt oprecht niet dat je nu al een jaar voordat de nieuwe competitie al start, dat je al gaat zeggen, nou Dirk, jij bent onze beoogde man. Wat ik wel fijn vind, is als het allemaal waar is wat er nu geschreven wordt, is dat Groenendijk en Henke Larsson als assistenten, dat zijn altijd twee trainers die in ieder geval hun sporen hebben verdiend als hoofdtrainer op het hoogste niveau. In Zweden in het geval van Larsson en Groenendijk natuurlijk verschillende clubs in de Eredivisie. Dat vind ik dan wel op zich sterk, maar jongen, ja, laten we gewoon even eerst de komende jaar afwachten en gaan we dan kijken.
Maar Groenendijk is ja, ik weet niet hoe die als assistent is. Ik ken hem alleen als hoofdtrainer, maar ik heb nou niet echt het gevoel dat hij nou geweldig geschikt is
voor
Feyenoord.
Dirk heeft gewoon een chauffeur nodig. Bert van Marwijk had Cookie Voorn die hem overal heen reed. Nou ja, Dirk, die had vroeger bij Utrecht had hij al Groenendijk als chauffeur. Nou, dan kan hij nu gewoon alsnog kan hij hem elke dag van Katwijk naar Rotterdam rijden. Dat is de functie van Groenendijk. Ja, het is vervelend voor hem, maar
ja, die gaat wel lekker chauffeuren. Ik heb zijn documentaire gezien. Volgens mij kan hij toch aardig zelf rijden, die Dirk Kuyt. Of gaat hij elke dag bezopen naar de training, denk je?
Nou ja, ik mag het niet hopen, want dan wordt het helemaal erg. Maar ja, we gaan het zien.
Nee, maar weet je, kijk, wat natuurlijk wel vreemd is dat hij die toezegging nu heeft gehad. Ik heb wel het gevoel dat hij wel heel erg aan de touwtjes trekt binnen Feyenoord. Ja. Dat gevoel krijg je er een beetje bij. Want wat hij afgelopen zomer al, hoe hij zich al overal mee bemoeide. En dat gevoel krijg je steeds meer.
Maar toen was het logisch, Wes. Want toen hadden we geen technisch directeur. Toen hadden we een algemeen directeur die dat interim was. En toen hadden we een hoofdtrainer die net gestart was in de vorm van Jaap Stam. Dus ja, toen maar
hij staat helemaal niet officieel in die functie op de loonlijst. Hij is nog steeds de trainer van de onder-19. En hij staat de transfers voor Feyenoord te regelen.
Maar ik vond dat
vind ik wel een beetje vreemd.
Ik vond dat wel logischer dat iemand met het netwerk waar jij net al aan refereerde. Dat je iemand met het netwerk op dat moment aan het werk laat gaan. In de plaats van dat je dan wel tegen Jacques Troost zegt van joh, ja, je hebt deze functie nog nooit gedaan. Heb je nog toevallig een lijntje met een of andere zaakwaarnemer? Succes. En nogmaals, het is ook geen ideale situatie. Maar vorig jaar zaten we natuurlijk echt in de penarie. Toen hadden we echt helemaal niks. Hadden we een vacuüm. Ja. En nu is dat niet zo. En daarom vind ik het zo onbegrijpelijk dat dit nu gedaan wordt. Het lijkt alsof de hele Kuip een beetje in gijzeling heeft. Want ja, het is een boegbeeld. Maar inderdaad, een keer een hat-trick maken in een kampioenswedstrijd. Daar zullen we hem eeuwig voor dankbaar zijn. Maar dat betekent toch niet dat de rest van je leven dat je alles voor het zeggen hebt in de Kuip.
Nee.
Ik vind dat heel gevaarlijk. Echt heel gevaarlijk.
Ja, nou ja. Ik kan me er ook ergens wel in vinden, Johan. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd.
Ik ook.
Wat hij als trainer zou kunnen toevoegen aan Feyenoord.
Want dat laat ik even voorop stellen. Ik denk dat het geen jeugdtrainer is. Ik denk wel dat het een trainer is die goed met spelersgroepen aan de slag kan. Overal bij Oranje, toen hij vroeger speler was, iedereen liep altijd met hem weg. Dus ik denk wel dat het een man is die met een wat getalenteerd elftal, laten we dan Feyenoord daar maar onder scharen, dat hij wel het elftal goed aan de slag kan krijgen.
Johan, heb jij eigenlijk nog een bakens?
Ja, natuurlijk. Er wordt weer gevoetbald, dus dan heb ik uiteraard mijn bakentjes, jongens.
Bakens in de vette.
Ik ga beginnen deze week in Duitsland. Ja, dat is bijna waar al mijn bakensnieuws vandaan komt. Jonathan de Guzman maakte deze week voor het eerst sinds augustus weer speelminuten. Kwam er een kwartier voor tijd in met een 1-3 achterstand tegen Freiburg. Maar uiteindelijk werd het nog 3-3. Dus leuk dat hij weer op het veld stond. Een paar dagen later mocht hij weer een keertje meedoen. Toen was het 1 minuut. Maar de Guzman is weer profvoetballer. Want het leek ook zijn carrière leek een beetje ten einde te zijn. Maar hij mag weer meedoen. Hey, op 2 ga ik naar Polen. Want ook daar wordt weer gevoetbald. En dan ga ik naar Marco Winowicz. Daar is hij weer. Arka Gdynia. Ze moesten spelen tegen Legia Gdansk. 4-3 verloren. Maar...
Zonde.
2 doelpunten van de man die altijd mooie hartjes maakt als hij een doelpunt maakt. 2 penalties weliswaar. Dus die moet ik toch even noemen. Maar het wordt wel zorgwekkend.
Het is toch jammer dat jij gewoon doodleuk aan het doorpraten bent. Terwijl Rob en ik al een minuut lang een enorm hart aan het maken zijn. Gewoon de juiche manier van Marco Winowicz. Ja. Leuk dat je gewoon net doet alsof er niks aan de hand is.
Jullie weten dat de podcast vooral audio is, hè? Dat mensen dit niet zien. Dus
dan is het juist de kracht als je het nu kan beschrijven wat wij aan het doen zijn natuurlijk.
Ja, jullie zaten altijd heel olijk naar mij te kijken en jullie maakten de befaamde Marco Winowicz dans, de McDonald's dans maakte die. Die heeft hij weer geëtaleerd. Maar goed, nogmaals, wat ik wil zeggen, zorgwekkend, want zijn club, Wisla Krakau, Arka Gdynia natuurlijk.
Oh ja, ik kan het zeggen, ja.
Ja, sorry, die staat op degradatieplek en die hebben nog 3 wedstrijden te spelen en ze moeten tegen nummer 1, nummer 3 en een nummer 13. En ze moeten 6 punten goed maken, dus ik vrees dat die volgend seizoen een niveautje lager spelen.
Oh, ellende.
Ja, op nummer 1. Het is lang getwijfeld of ik deze naam mag noemen. Want ja, mag ik voormalig jeugdspelers nou wel of niet opnoemen?
Nee, mag niet. Nee, want ik wist dat je deze ging. Ik heb namelijk die samenvatting vanmiddag gekeken.
Zirkzee.
Ik,
Nee, zeker nee, nee, niet. Nee. Ik ga hem toch noemen.
Dit is die andere.
Ja, die andere, heel goed. Nee, ik heb het over Milajlo Bogarde. Die speelt bij Hoffenheim. Net 2 dagen is die 18 geworden. Speelde van zijn 7e tot zijn 16e speelde hij bij Feyenoord. Toen heeft hij de overstap gemaakt naar Hoffenheim van Alfred Schreuder. En heeft afgelopen weekend zijn debuut mogen maken. En kreeg meteen een basisplaats. Stond gewoon als rechtsback in de basis. Heeft 3 kwartier meegedaan. Kreeg een gele kaart in wat verder een wijze schoppartij was. Want ik heb die wedstrijd zitten kijken. Hij had echt met rood eraf gekund. Want het was echt een absurde overtreding. Holy shit.
En dan ook nog kijken naar die scheidsrechter. Van, ik heb toch niks gedaan? Ja. Weet je wel.
Maar goed, alleen maar. Ik vind het op zich wel stoer dat zo'n ventje, net 18, dat hij gewoon het veld opkomt en denkt van joh, scheid aan alles. Ik ga gewoon. Ik trek mijn poot niet terug. Ik ga gewoon volop in de strijd. En het heeft geholpen, want ze hebben 1-0 gewonnen. Van Mainz, de club van Boetius. Die op zich wel oké speelde.
Dit ga ik even voorspellen. Die gaan degraderen. Och, wat zijn die slecht, zeg.
Ja, Mainz, het zijn zoveel clubs die in Duitsland nog kunnen degraderen. Het zijn er geloof ik 4 die op de degradatie, 3 punten van de degradatieplek staan. Maar Mainz staat er niet goed voor, maar die hebben een relatief makkelijk schema. Dus dat zou nog kunnen. Dus, Milajlo, gefeliciteerd. En zeg even tegen je jongere broertje, Lamar, die nu net 16 geworden is en bij Feyenoord onder 17 speelde, dat hij zijn contract moet gaan tekenen. Want ik ben bang dat hij anders ook straks in Duitsland zit en dat ik dan weer de twijfels heb, mag ik hem noemen of mag ik hem niet noemen.
Ja, sinds een weekje kunnen alle Feyenoorders hun seizoenkaart weer verlengen. En inmiddels staat de teller al op 10.000 verlengde seizoenkaarten. En je kon kiezen, hè. Ga je voor full support, waarmee je dus geen recht hebt om je geld terug te krijgen als er geen wedstrijden worden gespeeld. Of ga je voor de reguliere seizoenkaarten en dan kan je dus wel een tegemoetkoming nog krijgen als er niet gevoetbald wordt. Nou, inmiddels zijn 3500... mensen hebben hun seizoenkaart dus full support verlengd. Dat is wel best wel wat. Ik ga het daar met... nog steeds, jongens. Leuk dat jullie nog zijn.
Lekker best.
Met een radioshow dit, hè. Met een radioshow. Maar jullie hebben hem inmiddels verlengd, hè, jongens. Ik nog niet.
Oh, en wat ga je doen, Wes? Wat ga je doen? Full support of regulier?
Nee, ik twijfel nog een beetje. Ik vind het echt heel erg moeilijk. Ik vond namelijk het mailtje wat ik van Feyenoord kreeg. Ik werd wakker op een ochtend. Ik geloof dat het iets van woensdagochtend was of zo. En ik werd wakker en ik kijk dat mailtje, bekijk ik. En ik denk, het is wel heel erg afstandelijk, zakelijk, weet je wel. Ik denk voor het feit dat Feyenoord mij nu gaat vragen om een enorm offer te maken. Want je weet natuurlijk niet of er zo meteen weer, of je weer naar het stadion kan. Dan had ik wel wat meer hartelijkheid verwacht. Laat ik het zo zeggen.
Ja, dat snap ik wel.
Dus jij twijfelt. Dus wij moeten je nou gaan overtuigen. Wat heb jij gedaan, Rob? Want jij hebt verlengd. Wat heb jij gedaan?
Ik heb uiteindelijk voor de full support gekozen. Ik zeg uiteindelijk, maar voor mij was het helemaal geen vraag, eerlijk gezegd.
Oké.
Okay. En jullie willen weten waarom, hè?
Ja.
Enerzijds, het is een hele persoonlijke reden. Tenminste, persoonlijk, dat klinkt alsof het emotioneel is. Dat bedoel ik niet. Maar ik zit sowieso al een beetje in elkaar. Als mijn geld weg is, dan heb ik het al uitgegeven en dan heb ik het al niet meer. Dus waarom zou ik er dan iets van terug willen zien? Weet je, dus net zoals ik een sportschoolabonnement zou hebben. Ja, dat stimuleert mij niet. Het feit dat ik betaald heb, stimuleert mij niet om te gaan.
Oh, jij bent niet iemand die zegt van ik heb ervoor betaald, dus ik moet er nu ook gebruik van maken.
Nee, want of ik er nou ga of niet, dat geld is toch al weg.
Ja.
Rob, misschien even één dingetje. Zou jij ook elke maand even 100 euro op mijn rekening kunnen storten? Want dan ben je het ook gewoon kwijt en dan hoef je het ook niet meer terug.
Maar Rob, als je dit in je lijn doortrekt, op het moment dat jij een shirt koopt wat eigenlijk te klein is, of laten we zeggen, jouw vrouw koopt een shirt wat voor jou te klein is.
Nee, dan ruil ik het wel.
Oh, waarom, dat dan wel?
Dus waarom nou weer te klein en niet te groot? Dat kan ook wel.
Nou ja, dat zie ik dan wel
in dezelfde beurt. Ja, dat was echt een mooi moment. Ik heb dus van de week bij de CNA, had ik iets online laten bestellen.
Ja.
En ik had echt het idee dat ik in een circus tent liep. Dat vond ik echt goud.
Omdat het zo groot was.
Ja, oké. Okay. Dat is wel een beetje omdat ik wist dat het te groot was. Ik denk, ik ga bestellen zodat ik me goed voel. Nee, geitje. Maar dan zou ik het terug doen. Nee, maar verder meen ik dat wel. En ik denk ook niet dat ik zat namelijk wel te twijfelen van oké, ga ik dat regulier doen, zodat ik eventueel nog aanspraak kan maken op wat compensatie.
Ja.
Maar toen dacht ik, ja, ik wil ergens ook weer niet in de verleiding komen om dat dan terug te gaan vragen, weet je. Het is bij mij ook niet te sentimenteel van, nou, ik steun mijn clubje door dik en dun. Maar ik weet niet. Ik vind het prima zo.
Jij denkt er echt zo van, want jij zit op QQ. Echt zo van, ben ik €305 lichter. Zonder dat ik daar ooit een minuut van in de Kuip heb gezien het komende seizoen. Dat is dan jouw support aan Feyenoord. Ja, okay.
En er is nog één reden waarom ik verlengd heb. Ja. Kijk, ik zou sowieso wel verlengen. Maar er zijn natuurlijk vast ook wel mensen die twijfelen van... Ja, als ik niet kan gaan, zal ik dan überhaupt verlengen? Maar dan heb je natuurlijk weer het risico dat je het jaar daarop... Als het weer allemaal normaal kan... Dat je niet op je vak terug kan komen.
Ja, en ik verwacht dat op het moment dat we een keer mogen... dat de eerste 4, 5, 6, 7 wedstrijden echt knijter uitverkocht zullen zijn.
Ja, want stijf.
Mensen hunkeren zo absurd om naar het stadion te gaan.
Ja, wat heb jij gedaan, Jopie?
Nou ja, ik heb volgens mij vorige week in deze podcast gezegd... veel, ja, wat er ook gebeurt, ik ga full support verlengen. Maar toen zag ik dat mailtje. Wesley noemde het net al een beetje. En toen dacht ik, ja. Dus ik heb uiteindelijk, heel lafjes, maar ik kan het ook wel uitleggen... maar dat ga ik zo doen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de reguliere verlenging...
Ja, dat hebben de meesten gedaan, hè, overigens.
Ja, het is ongeveer 2/3 heeft regulier gedaan... Ja. En 1/3 heeft gegaan voor de full support. Respect voor iedereen überhaupt die verlengt... want we kunnen niet in elkaars portemonnee kijken. Maar ik had juist verwacht van Feyenoord... dat ze voor die full support dat ze wat extra zouden bieden. Dat ze zeggen van, nou ja, hè, in het ergste geval ben je al je geld kwijt...
Ja.
Maar voor mijn part krijg je er een balpen bij. Het hoeft helemaal niet groot te zijn... Maar het was helemaal niks. Het was alleen maar een soort van op dat appeal rekenen van... Nou ja, hè, wij supporters zijn altijd zo trouw, dus wij verlengen wel.
Ja.
Ja, dat vind ik echt een hele luie manier van hoe je met je supporters bezig bent. Ik vind dat echt een gemiste kans van Feyenoord. Een soort van, nou ja, hè, onze supporters verlengen toch altijd wij wel. Dus wij hoeven niks te doen. En dat blijkt nu ook weer, want 1/3 dat doet het op die manier... Maar het triggert weer niet om er weer alles uit de kast te halen. Want ik vind dat juist Feyenoord, op het moment dat er niks gebeurt... dat ze wel een stapje naar voren moeten doen. En laten zien van, hey supporters, we zijn jullie zo fucking dankbaar. We gaan wat meer voor jullie doen. Nou, ik heb uiteindelijk gekozen voor die reguliere verlenging. Tweezijdig. Enerzijds omdat ik dan alsnog de overweging kan maken later in het seizoen... van ja, ik zie dat geld, laat ik wel zitten. Die kans acht ik groot, zeg ik er in alle eerlijkheid bij. Want ik ben al een beetje zoals jij, Rob, als ik dat geld heb afgetikt. Dan zie ik het later wel... Anderzijds, en dat is de realiteit, ik ben mijn baan verloren deze week. Mijn contract is niet verlengd. Dus ja, nou, over een jaar...
Wat zonde.
Ja, nou ja, over een jaar weet ik niet hoe de financiële pot erbij zit. Dus nee. Dus mensen, als jullie een fantastische baan hebben, bel mij even op. Ik maak er gebruik van. Ja, ik kan alles. Ik ben erg enthousiast. Nee, maar het gaat me meer om. Nee, maar omdat ik nu ook voel. Ik heb steeds geroepen, joh, ik voel het niet. Maar nu merk ik ineens van, nee, straks per 1 juli is mijn baan klaar.
Ja.
Misschien vind ik voor die tijd wel weer wat. Maar over een jaar kan ik altijd alsnog zeggen... joh, ik mis het geld alsnog niet. Maar het ging met name om de luiheid en de toon van het mailtje van Feyenoord. Ja, ik denk, daar moeten ze echt van leren, verdikken me.
Dat is het, Johan. Ik zie bij andere clubs ook wat die hebben gedaan. Voorbeeldje Excelsior. Die hebben hele pakketten samengesteld voor hun supporters. Daar kan je ook kiezen. En dan krijg je bijvoorbeeld wedstrijden in de play-offs erbij. Of die spelen dan natuurlijk play-offs voetbal.
Ja.
Maar dat hadden ze bij ons met Europees voetbal kunnen doen. En dan krijg je... Dan krijg je bijvoorbeeld korting op een shirt of zo, hè, van de 30%. En dan krijg je een sjaaltje erbij. Dat zijn kleine dingetjes. En sterker nog, als jij korting op het nieuwe shirt krijgt... En je moet dat nog gaan kopen, dan verdient de club er nog aan ook.
Nee, maar ben ik het met je eens, jongen?
Nou ja, ik dus wel. Ik vind, jij zegt net zelf, jij zegt een balpen. Ja, sorry, dat vind ik wel heel karig.
Nee, bij wijze van spreken. Ik heb niet gezegd dat we nu een balpen moeten gaan krijgen. Maar het probleem is, op het moment dat je korting doet op de Europese wedstrijden, of zeg je gratis, we hebben nu gemerkt van deze crisis, dat met name het gemis aan die inkomsten van recettes, dat Feyenoord zo gigantisch hard nekt. En op het moment dat je zegt, nou, iedereen mag de eerste 3, 4, 5 wedstrijden in Europa, mogen ze gratis... Dan heeft Feyenoord, dan verschuiven we het probleem. Dan hebben we namelijk straks die inkomsten als je helemaal kan.
Dat je gelijk de hele poolfase cadeau moet geven. Ik zeg, doe er dan 1 of zo.
Dat kost echt veel geld, hoor.
Het kost echt geld.
Ja, het is wel altijd voordeliger dan dat iemand seizoenkaart verlengt, denk ik. Dus,
nou, ik denk niet dat het opweegt, eerlijk gezegd.
Nou ja, ik vind in ieder geval gewoon, misschien dat ik dan niet met hele goede voorbeelden kom... Ik vind, is het nou zo moeilijk om een klein beetje meer hartelijkheid te tonen als club naar je supporters toe? Dat je echt dat mailtje leest en dat je bijvoorbeeld Steven Berghuis... Want later kwam Feyenoord die dag... Ja, die hebben natuurlijk enorm veel stront over zich heen gehad. Kwamen ze alsnog met een filmpje, hè, waarin Steven Berghuis nog even een bedankje deed alvast. Dan denk ik, ja, had je dus in dat mailtje moeten doen. En nu ben je dus gewoon te laat.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat vind ik gewoon zo jammer. Zo'n gemiste kans van Feyenoord. En daardoor twijfel ik... En bovendien, ja, kijk, ik ga hem echt wel verlengen, hoor. En waarschijnlijk zal ik nog full support doen ook.
Ja.
Want ik hou gewoon van die club. En ik heb al eens eerder aangegeven van, joh, desnoods word je een soort van aandeelhouder. Dat je dus in principe weinig ervoor terugkrijgt. Behalve dat jij die club gewoon groot houdt, in dit geval. Ja, maar ik vind het zo onpersoonlijk en niet hartelijk. Ik denk, jongens, kom nou.
Nee, daar ben ik wel met je eens. Maar volgens mij zijn we het er alle drie over eens. Ja. Het gaat een beetje over de invullen. Oké, wat hadden ze dan wel moeten doen?
Ja.
Kijk, los van wat ik als supporter vind wat ze hadden moeten doen. Want inderdaad, al is het een mooiere boodschap, het mooier verpakken. We hebben de laatste maanden hebben natuurlijk... zagen we ineens een kentering in die marketing van Feyenoord. Dat ze echt met mooie filmpjes kwamen. Echt die aanspraken en die een beetje emotie in zich had, waardoor je echt zin in dingen krijgt of iets heel mooi vindt. En die aankondiging van Senesi was er een. Maar ja, er zijn er echt best wel veel geweest.
Maar recent. Inmiddels. Recent, ja. Rob, met zeg maar dat je iemand kon noemen, zeg maar, die een held was voor Feyenoord. Dat ze bijvoorbeeld bij de minister geweest zijn. Dat ze, ja. Ik weet even die actiecampagne naam, weet ik even niet.
Nee,
meer.
Maar
dat
was
zat mooi in elkaar. En die arts die overal kwam, die C-arts. Toen dacht ik van, nou, dat je iemand in het zonnetje kon zetten die nu gewoon hard voor de zaak heeft en een Feyenoorder is. Dat is hartstikke mooi. En daar maken ze mooie filmpjes van.
En dat deden ze super slim iedere keer. En niet alleen slim, hè, want ik geloof ook best dat er echt een mooie bedoeling achter zit. Maar dat was echt super mooi. En uiteindelijk, ik weet niet, misschien maak ik het nu veel groter dan het is, hè. Maar ik merkte bij mezelf in ieder geval wel dat ik daar erg enthousiast van werd. En ook als ik in het stadion zat, uit of thuis, maakt niet uit. Dat misschien ook wel iets heeft bijgedragen aan de binding tussen de spelers en de supporters. En de supporters en de club. Gewoon dat je weet, hey, er wordt... En dat gaat denk ik heel erg onderhuids, hoor.
Maar ja, dat is ook zo.
Dit
maar
kwam natuurlijk... meer over als een zakelijke transactie van, nou ja,
nou ja,
dat
we, wij zijn
er... je hebt twee keuzes. Ja. Betaal alles sowieso nu. En kijk later of je geld terugkrijgt. Of betaal gewoon nu. En geef even door wat je wil. En klaar.
Maar Rob, weet je nog dat wij een paar jaar geleden bij de tafel van Kees werden supporters door Erik Gudde klanten genoemd?
Ja, ja.
Dat gevoel kreeg ik er weer een beetje bij. Dus
ja.
Dat vind ik heel jammer. Gemiste kans.
Nou, dat is maar aan zonde. De andere kant... Weet je wat zijn zonde is? De hele opmaat naar hoe dit tot stand gekomen is, was zo fantastisch goed voor Feyenoord. Want die dag daarvoor, die dinsdag, kwam er naar buiten dat er een loonoffer gedaan is door spelers, selectie en trainerstaf. En dat er werd gezegd van, ja, en zeker werd er ook nog gezegd, wel, degene met de hoogste inkomens, die pakken de zwaarste lasten. Dus die werden wat meer gekort op hun inkomen dan zeg maar degene die onderaan de schaal zit. Dus dat was super mooi. Toen werd er ook gezegd van, ja, hiermee willen we ook een signaal geven naar de supporters dat we massaal met z'n allen deze crisis te lijf moeten gaan.
Ja.
En dan krijg je dat mailtje en dan denk je, ja, hebben ze het nou tegen mij of hebben ze het tegen een of andere hele verre, nou ja, kennis, zoals Wesley net al zei, die toevallig, waar ze denken, nou ja, het is ook leuk als die er weer bij is, maar ja, als die er niet bij is, oké. Dat vind ik zo gemis. Ik vind het zo zonde, want alleen in die toon van dat mailtje, en door iets kleins, had voor mij een part meet and greet met spelers gedaan. Had gewoon een bepaalde tijdslots gedaan met dat...
Nou ja, nee, dat, ja.
Dat is toch simpel, dat kost geen
weer,
geld.
Nu gaan we weer, zeg maar, over wat je terug kan geven. Het gaat bij jou trouwens hard van een balpen naar een meet and greet met spelers. Het gaat wel erg hard. We hebben het er ook over gehad.
Van wat je allemaal kan doen. We hebben toen gezegd, bied extra content. Maar het is weer zo simpel van, oh.
Maar je merkt toch... Maar Johan, je merkt toch nu ook aan de cijfers van... Het gaat niet heel erg hard met de verkoop van de seizoenkaarten. Kan ook met de coronatijd te maken hebben. Mensen zitten in onzekerheid. Maar ik zie dat bij andere clubs... Gaat het bijvoorbeeld, ik noem even een Twente... Dan ging het op die eerste dag veel harder. En dan denk ik van, ja, kijk, Feyenoord is altijd de club met waar de supporters zo erachter staan. Als Feyenoord dat handiger had aangepakt... En dat ga ik nu voor de duizendste keer zeggen. Jullie kennen mijn mening ondertussen. Had de teller nu al veel hoger gestaan, ben ik van overtuigd. Dus... Ja. Nou ja. Nogmaals, echt een gemiste kans.
Ja, nou is het wel zo dat ik heb begrepen, een kleine nuance, dat blijkbaar vorig jaar na dag 1 de seizoenkaarten op 5.000 stonden. En nu waren ze de 6.000. Maar ik ben het verder met je eens. Weet je, ik had Feyenoord veel slimmer en hoger ingeschat wat dat betreft. Dat ze dit veel beter aan hadden gepakt. En inderdaad, bij Twente staat het al bijna op 13.000, geloof ik, inmiddels.
Ze zijn wel een stuk eerder gestart, hè? Dus dat moeten we wel.
Maar goed, we mogen ook wel constateren.
Maar ja, krijgen er dan ook gewoon een broodje been aan bij.
Ja, dat is ook gewoon.
Oké, nou ja, Wes, wij hebben je proberen te overtuigen. Wat gaat het worden? Gaat het de full support worden of gaat het de reguliere verlenging worden?
Ik heb het al een beetje aangekondigd, net in mijn woorden. Maar ik denk toch dat ik voor de full support ga. Ik bedoel, Ik schaar me eigenlijk achterop. En dan kan de club nog zo lullig tegen me doen. En me als een soort van vee of klant behandelen. Het maakt niet uit. Ik sta gewoon achter die club. In ongeveer heel Europa gaan de competities gewoon weer door. Zelfs Engeland en Italië, waar het toch wel heel behoorlijk erg was, dat coronavirus. Gaan ze ook gewoon weer binnenkort opstarten. Hier 100 meter over de grens in Duitsland zijn ze ook weer bezig. Maar in Nederland is het natuurlijk gewoon al lang klaar en moeten we tot september wachten. En toch hoor je steeds meer geluiden over, kan het allemaal niet wat eerder, kan het allemaal niet wat sneller. En er zijn zelfs wat geluiden die zeggen van, nou, dat seizoen moet gewoon alsnog afgespeeld worden. De bekerfinale horen we al een tijdje. Utrecht zet er vol op in, jongens. Ja. Die willen zelfs naar Bonaire om die finale te spelen. Ja, dat heeft de KNVB afgeschoten. Vind ik trouwens wel echt heel jammer, want er waren twee gevallen van corona op dat eiland. Nou, ondertussen zijn die al, geloof ik, alweer genezen. Dus ja, dat was natuurlijk legendarisch geweest, hè? Een tripje naar Bonaire.
Ja, ja, maar op kunstgras. Ja.
Nee, op zand natuurlijk gewoon, toch?
Nee, op het veld waar ze zouden spelen was op kunstgras. Staan okay. Het hier van 3000 man, geloof ik. Dus het is, nou ja, natuurlijk net niks. Dus de setting is wel een beetje droevig. Maar ja, ik hunker naar Feyenoord, jongens. Ik zat te hopen dat dat zou gaan gebeuren. En ik was desnoods zelf in een roeiboot naar Bonaire gaan varen. Want ik had daar toch wel... Ja, dat is toch wat fantastisch als je daarbij had kunnen zijn. Maar ja, dat is precies de reden waarom ze het niet doen.
Ja, precies.
En de KNVB zegt, dat gaan we niet doen.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zei dat tegen jullie van de week in de groep. Als je dat Duits voetbal dan weer opgestart ziet worden en je ziet bijvoorbeeld in Denemarken, waar ze toch creatief proberen te zijn met de fans, hè, die allemaal met schermen er toch bij waren.
Heb je Tsjechië gezien?
Nee.
Nou ja, Wesley heeft vorige week staan roepen van, we moeten gewoon met auto's voor het stadion.
Oh ja.
Tsjechië, bij geloof ik Slavia Praag, hebben ze voor het stadion staan toeteren, hebben ze allen.
Ja, de toeterhooligans.
Kracht dus, heb jij, Wes.
Ja, precies. Ja, dat is netjes, Wes. Maar daardoor ga ik wel twijfelen. Hadden wij niet toch... Ik was het toen wel mee eens, omdat ik dacht, ja, voor mij is het het beste. Maar met de kennis van nu, en je ziet het overal weer beginnen, dacht ik dan, nou, had het toch niet gekund?
Ja, Rob, dat kan je wel zeggen. Maar ja, als de overheid zegt... Tot 1 september wordt er niet gevoetbald. Dan kan je als KNVB moeilijk zeggen. Ja, de groeten. We gaan lekker in juni gaan we weer voetballen.
Ja, maar goed, je kan wel overleggen met de KNVB. En ik heb niet het idee, met de overheid. Ik heb het idee dat de KNVB zelf redelijk snel die stekker eruit heeft getrokken. En niet erg hun best heeft gedaan om een uitzonderingspositie te krijgen, bijvoorbeeld. Hè? En ik snap het, de tv-belangen en dat soort dingen zijn hier misschien iets kleiner dan in Engeland en Duitsland. Maar het had wel fijn geweest als het afgemaakt kon worden. Anderzijds moet ik heel erg eerlijk zeggen, als ik naar Duitsland kijk en dat is dan de enige beetje aansprekende competitie die nu loopt. Ja, ik word er niet warm van, hoor. Ik kan er niet naar kijken, eerlijk gezegd. Ik mis toch echt wel, ondanks dat ik die creatieve pogingen met geluid en zo, vind ik allemaal hartstikke leuk en het komt wel aardig over op televisie.
Ja, hè?
Ja, maar ik vind het toch wel...
Het wordt 10% beter of zo. Ja, maar precies. Het is natuurlijk nog steeds niet.
Het is... het is kiezen uit twee kwaden, wat mij betreft. Afmaken zonder publiek of stoppen.
Ja, maar ja, kijk, in Duitsland gaan ze weer onderzoeken... Of tenminste, willen ze gaan onderzoeken voor een bekerwedstrijd... van een ploeg die wat lager speelt. Die spelen geloof ik tegen Bayern München.
Ja.
Met publiek, en dan willen ze gaan onderzoeken of daar publiek bij kan. He, gaan ze toch kijken van kan dat en hoe gaan we dat dan doen?
Beperkt voor de duidelijkheid, niet het volle stadion.
Ja, nee, beperkt. Maar goed, dan nog, weet je wel. Dat is al echt een enorme stap vooruit. Ja. Nou, er stond in Nederland de Dam vandaag al vol. Dus we gaan er gewoon naartoe dat zometeen die stadions weer wat voller kunnen. Ja, het zou toch geweldig zijn dat je in ieder geval wat mensen in je stadion hebt. En ja, hoe, daar hebben we het dan een keer over gehad. Daar kwamen we niet uit. Wat dan de beste manier is.
Nee.
Maar
die eerste stap is gewoon proberen om te kijken of het weer door kan gaan. Want ik zit er wel op te wachten. En even nog los van het feit of wij drie erom zitten te wachten. Ik denk met name voor die gasten zelf, voor die profvoetballers. Die gaan natuurlijk een gigantische achterstand. Pak dan even een speler als Kukçu. Die heeft sinds februari niet meer gevoetbald. Die moet straks, als in de voorronde Europa League of weet ik wat we dan moeten gaan spelen. Moet hij straks tegen, nou, laten we zeggen dat we loten tegen een Tsjechische ploeg. Nou, die Tsjechische ploeg heeft gewoon lekker doorgevoetbald.
Ja.
Ja, wij worden er niet beter van. Onze spelers, onze transferwaarde wordt er niet beter van. Ik zeg, waarom niet? Weet je, van, met name die KNVB-arts, die Edwin Goedhart, die heeft al gezegd... Veel, ja, het risico op de velden voor de spelers is nagenoeg te verwaarlozen.
Ja.
Nou ja, nu vanuit NOC-NSF, die wil ook kijken of ze vanaf 1 juli alles weer kunnen opengooien. Want die zeggen, ja, als je in één keer 1 september alles opengooit weer, dat alles, ja, dan vraag je dan een probleem. Dus...
Ja, Johan, dat zeg je nu wel. En ik vind dat altijd heel knap als die wetenschappers dat allemaal kunnen vertellen. Zonder dat er überhaupt ooit op getest is. Maar ik kan me nog een wedstrijd herinneren, Atalanta-Bergamo tegen Valencia.
Ja, dat is met publiek.
Die spelers waren ook allemaal onderling besmet.
Ja, maar die hebben dan natuurlijk daarvoor niet in een lockdown of wat dan ook gezeten. Hè? Wij zitten nu allemaal in een lockdown, maar is overdreven, ook... maar
ja, we hebben wat restricties. Oké, maar de spelers van zowel Valencia als Atalanta waren besmet. Dus dat betekent dat, ja, ze hebben elkaar allemaal hand gegeven voor de wedstrijd, dat klopt ook wel. Maar dat ging gewoon behoorlijk hard aan.
Ja, maar je komt nu... Eén essentieel onderdeel wordt hierin vergeten.
Ja, publiek.
Top. Nee, nou ja, ook dat. Maar laten we dat dan even gemakshalve. Laten we zeggen dat we het nog niet met publiek doen. Topsport, en dan pakken we ons profvoetbal, heeft de luxe dat ze een fulltime medische staf hebben. Dus die kunnen het elke dag, zouden die getest kunnen worden. Wat ze nu in Duitsland doen, wat ze straks in Engeland gaan doen. Voor elke speelronde, iedereen getest. Heb je corona, kan je niet meedoen. Helaas. Ook al is het Steven Berghuis in ons geval. Pech, kan niet meedoen. En dat gaat eigenlijk fantastisch, want je hoort bijna niet van spelers die niet meedoen. Het zijn een handjevol spelers die tot nu toe corona getest hebben. Dus het vraagt wat discipline, maar in tegenstelling tot zeg maar wij als supporters, ja, dat ze dat niet allemaal kunnen gaan meten, dat snap ik. Maar op het moment dat je die spelers, Feyenoord heeft 3-4 mensen die gewoon fulltime medische staf zijn ze, die kunnen gewoon kijken van heeft die iemand, is het risico om te gaan spelen of niet, kan die voetballen?
Ja, dat, en dat is ook zo.
Dat is essentieel, man.
Ook zo, die wedstrijd waar het dan misging in Italië, Atalanta tegen Valencia. Daar zat ook nog een paar tienduizenden man publiek bij. Maar dat is natuurlijk ook, je kan dat niet meer vergelijken met de periode nu. Omdat toen hebben die spelers inderdaad elkaar handen geschud, zijn uit eten geweest, hebben in een winkel gestaan. Ja, dat is nu allemaal niet meer. En ze komen nu uit een hele veilige situatie in die zin. En ze worden ook redelijk geïsoleerd natuurlijk van de rest. Dus volgens mij moet het wel kunnen inmiddels. Maar ik zeg je ook bij, weet je, toen de keuze maken, ik snap dat dat een hele moeilijke keuze was. Alleen je hebt wel gelijk, als je ziet om je heen dat de rest van Europa toch wel weer, en dat zijn je potentiële concurrenten in Europa, weer aan de bak gaan. Ja, dan zie ik het niet heel erg positief in voor het Nederlands voetbal, eerlijk gezegd.
We zijn weer het lulletje van de klas, hoor. We zijn weer het lulletje rozenwater zijn we straks.
Ja, ja, dat is ook zo. En... om toch nog even terug te gaan op waar we net ongeveer het item mee openden met die bekerfinale. Kijk, daar hebben we het al veel eerder over gehad. Ja, die kan gewoon nog gespeeld worden. En ik voel me, was jij dat, Johan, die dat zei? Als een soort van Johan Cruijff schaal. In plaats van de Johan Cruijff schaal. Want je kan nu niet die wedstrijd spelen. De bekerfinalist tegen de kampioen. Want die zijn er nog niet. Nee. En de kampioen komt er sowieso niet. Dus ja, dat zou natuurlijk een geweldige kans zijn. Ik las van de week, je kan hem zelfs nog een keer echt later in het seizoen doen. Misschien wel halverwege het seizoen of zo, weet je wel. Dan met publiek erbij misschien wel. Dat is natuurlijk ook nog een optie. Al is dan misschien toch wel een beetje de magie ervan af. Maar ja, dat is hij sowieso als je er geen publiek bij doet. Ah, het is ook gewoon heel moeilijk. Maar ik moet ook zeggen, als je dat allemaal zo noemt. Ja, tuurlijk, ik hoop ook dat die KNVB en de overheid zometeen groen licht geven. En dat spelers... met zo'n medische staf continu getest kunnen worden om de 2-3 dagen. Zoals in dat gebeurt zelfs in Turkije, in Spanje en Italië gaan ze weer opstarten. Daar zijn zoveel doden gevallen, dat is niet te geloven. Ja. Dan gaan ze gewoon weer voetballen over een paar weken. Dat is inderdaad wat je zegt. We zijn inderdaad het lulletje rozenwater. Gelukkig doet België ook met ons mee, dus we staan niet helemaal alleen. Ja. Want die gaan nog verder... Die gaan nog verder in de maatregelen. Daar mag je helemaal niks.
Maar is manneke, dus, ja. Is manneke pis... is dat Vlaams voor lulletje reuzenwater of niet?
Ja,
die
zeker.
Je mag ook niet voetballen, hè? Die zit ook in quarantaine.
Ja, dat zou mooi zijn.
Dat iemand een mondkapje op nu.
Ja.
Ja, nee, het is... En nogmaals, het is nooit wat we gewenst hebben. Want toen het allemaal begon in Nederland met de corona-uitbreek... hebben we gezegd, ik wil echt geen stadion zonder publiek. Dat wil ik niet. Dan liever geen voetbal. Nou, inmiddels zijn we volgens mij allemaal hunkeren... dat het toch weer een balletje gaat rollen. Het is niet echt een beleving zoals we het in een ideale situatie zouden willen. Maar ja, volgens mij is het gewoon van essentieel belang... voor de hele volkssport en dan met name ook onze mooie club Feyenoord... dat er gewoon weer gaat gevoetbald gaat worden. Ja, nogmaals, we hebben eerder besloten en Gudde en ook de minister-president van dat het niet kan. Maar wees alsjeblieft niet te trots om die keutel in te trekken. Want toen was het een logisch besluit. Inmiddels is de realiteit daar dat we denken van, nou ja, Misschien kan het wel. Sterker nog, volgens mij wijst alles erop dat het wel gewoon kan.
Ja. Hey Wes.
Ja.
Maar goed, hè, de voetballers zijn niet op het veld. Doen ze online nog wel een beetje leuke dingen?
Leuk dat je het vraagt, Rob. Dat ga ik eens eventjes aan jullie vertellen. Ah nee jongens, er is natuurlijk ontzettend veel weer gebeurd. En ik heb echt geweldig nieuws. We zijn toch nog in de prijzen gevallen. En dan heb ik het niet over een van de spelers. Ik heb het over een van de spelersvrouwen. Nee. Jazeker. Heb ik het dan over Theresa?
Ja.
Nee, nee. Oh. Heb ik het dan over Valen Pavlovski van Senesi?
Ja? Ja?
Nee, ook niet. Nee, Martine. Nee, nee. Ik heb het
Martine?
Ook niet. Nee, zelfs Martine niet. Nee, ik heb het over Nathalie Den Dekker. De vrouw van, jawel, Nick, Marsman.
Nick Marsman.
Dat is dus,
wat heeft ze gewonnen?
Die is dus in de FHM 500, die lijst, is ze als hoogste voetbalvrouw geëindigd.
Zo. Oh, zo. Op en hoe heet ze? Nathalie Den Dekker?
Nathalie Den Dekker, jazeker.
Mooie
op plaats
vrouw.
21.
Mooie vrouw.
Dat is echt niet te geloven. Dat is een mooie vrouw. En ze is ook echt heel erg lief, want ik heb een interview met haar gezien. En echt heel lief. Heb ze verteld ook over de ontmoeting met Nick Marsman. Ook echt, dat ging heel leuk allemaal. Die Nick Marsman schijnt een super verlegen jongen te zijn.
Oh.
Dus er is voor mij nog hoop, jongens, bij de dames. Ik ga gelijk vanavond een mailtje sturen naar Theresa. Kijken of het helpt.
Die is bezet, hè, dat weet je.
Ja, maar toch, ja, als ik gewoon verlegen doe, dan kom ik er wel.
Maar jongen, Jurkens is straks weer in een vormdip, omdat hij straks liefdesverdriet heeft. Dat willen we niet hebben, best.
Oh, ja. Pak, nou ja, daar lees ik allemaal van dat hij...
Wie is de derde keeper? Ramon ten Hove of zo?
Ja, nee, maar sorry, maar ik lees van over Jurkens dat hij geruild gaat worden met Edgar IE.
Ja, dag, volgens Turkse media, toch?
Ja, oké. Maar
weer,
dan nog,
Turkse
weet
media.
Je wel. Ja, dat neem jij niet serieus, hè, Jopie?
Nee, natuurlijk niet.
Al schijnt die interesse van Ver behoorlijk serieus te worden
van Besiktas. Ja, Bottekin, die is ook interesse. Nee, maar we moeten een bingo gaan maken. We moeten gewoon elke speler in de selectie, die is denk ik ooit ergens wel een keer gelinkt aan een Turkse club. En zo niet, dan zijn ze niks waard. Nee, Turkse media, jongen, ik ben daar helemaal klaar mee. Ik wil daar ook niet over ingaan. En we hebben het er dus weer over.
Ja, nou ja, oké. Okay. Dan zal ik een ander dingetje aan jullie vertellen.
Ja.
We spelen allemaal FIFA, hè, jongens.
Ja.
Rob, Johan, ik ook.
Ja.
En heel veel van onze luisteraars, daar ben ik van overtuigd ook. En dan heb je, dat is een speciaal spelmode. Spelmodus is dat in het spel. FUT heet dat.
Ja,
ken je dat?
Ja.
Dat is online en dan kan je team samenstellen en zo. Ik heb dat nog nooit gedaan.
Lekker met Suarez als linksbuiten en Huntelaar als spits. Ja, dat soort leuke.
Precies. Dat soort geintjes kan je inderdaad maken. Maar FIFA komt elk jaar met een team of the season. En dan per competitie. Dus de Premier League, Serie A, maar ook van de Eredivisie.
Lekker, ja.
Nou, toen Feyenoord dus kampioen werd, toen stond het dus vol met Feyenoorders.
Ja.
Nou, de afgelopen jaren werd het al minder. En dit jaar, ja, je raadt het echt, dan sta je derde. En dan heb je gewoon na de winterstop gewoon de beste statistieken van iedereen. 0 Feyenoorders erin.
Ja.
Nou, ik zweer het je, dat hele Facebook en Twitter op stelten. Echt, en dan heb ik het niet over Ivo. Nee, ik heb het gewoon echt over op stelten. Dus, ja, het is echt gewoon...
Maar geen...
En schreeuwen.
Geen Berghuis, schreeuwen om Berghuis.
Nee, schreeuwen om Berghuis dus. En die is dus gekomen... Nou, en die kaart kwam, 90 gemiddeld, zou je denken is goed. Nou, weer Ivo opstelt, hè, iedereen. Want het was lager dan Idrissi van bijvoorbeeld 94.
Ah, ja, flikker,
ik weet, we gaan wel heel erg de nerderigheid in nu. Maar ja, dat is wat er speelde afgelopen week. En dat kaartje is nu beschikbaar door Feyenoord. Hebben ze een filmpje gemaakt ook met Berghuis, die tekent hem. Je kan hem zelfs winnen, die kaart. Nou ja, dat is toch helemaal schitterend,
zo,
toch niet?
Nou, wat een geweldig nieuws.
Ja. Ik zit er ook niet op te wachten, Rob. Maar ja, er zijn mensen die dat misschien
dus
wel doen.
Dit hadden ze dus bij je seizoenkaart mogen geven.
Allemaal zo'n kaart.
Dat was een kaart van Berghuis.
We willen gewoon een FIFA-kaart. FIFA-kaart is voldoende. Dat we deze discussie nooit hoeven voeren, jongens.
Precies.
Ja, dat zou natuurlijk schitterend zijn geweest. Nou jongens, deze Feyenoorder die gaat volgend jaar, als ik het allemaal goed weet, Johan, in de onder 21 spelen, Quilinci Hartman.
Ja, nog steeds geen contract. Dus dat in principe blijft hij. Maar ja, ik kan me ook voorstellen als op een gegeven moment een club komt en zegt, je kan bij ons al is het een gering contractje, dat hij dan zo zegt, tudeledokie Feyenoord. Maar goed,
Hij heeft een nieuwe tatoeage.
Oh.
Met een enorme leeuw op zijn onderarm. En daar heeft hij tekst bij nu van, ik kan het heel slecht lezen, want het licht stond niet helemaal lekker. Maar dream, believe and achieve staat erbij.
Nou ja.
Ja, dat gaat natuurlijk over Feyenoord 1 halen. Dat snap jij ook.
Hij is echt supporter. Het zou mooi zijn als hij daar.
Jij hebt hem wel eens gesproken, geloof ik, hè?
Ik heb hem een keer in de kantine bij Varkenoord uitvoeren gesproken. Er zit een goede kop op. En ik snap niet waarom hij niet een contractje krijgt. Als jongens als Rodney Huijgen in het verleden contract hebben gekregen, dan kan je deze gozer toch ook een contract geven. Want hij is beter dan al die spelers zoals Lewis en Huijgen en dat soort gasten.
Ja, nou ja, nog eentje. Je kan tegenwoordig natuurlijk niet meer naar New York, hè, zelf. Dat is gewoon de komende tijd niet meer mogelijk. Nee. Maar onze spits, Bozeniek, samen met zijn vriendin, Alexva, ja, dit kan ik echt niet uitspreken, jongens. Sanikova, moeilijke naam.
Ja.
Het zou een toptennisser kunnen zijn natuurlijk, trouwens. Ja. Zo'n naam heeft ze. Maar die zijn lekker naar Hotel New York geweest.
Oh.
Dat is voor hun 120 meter lopen. Ja. Dus lekker dichtbij, koffietje gedaan. En die jongen is goed bezig, hè. Hondje gekocht, Nederlandse taal. Nee, maar Nederlandse taal om de knie krijgen. Dat hondje heeft hij gekocht om te gaan wandelen in de buurt met mensen, praatjes te maken.
Ah, goed hoor.
Het is echt een geweldig gozertje. En als hij nou ook nog kan voetballen, dan is het helemaal top.
Dat kan niet, dus, toch? Ja, een paar keer een belangrijke goals gemaakt. Nee joh, die gaat het helemaal maken voor het seizoen.
Nou ja,
let maar op.
Ik hoop het, Rob. Nou, dan nog eentje. We hebben het net over de derde keeper van Feyenoord. Zal ik het dan over de vierde keeper van Feyenoord hebben? Dat is waarschijnlijk de laatste keer dat we het over hem gaan hebben. Elber Evora.
Ja.
Die was wel klaar met al dat racisme in de wereld.
Ja.
En natuurlijk de aanleiding vorige week, hè, met George Floyd. Hè. We hebben het allemaal meegekregen natuurlijk.
Ja.
En die heeft wat filmpjes op zijn Instagram gepost. Dat zal denk ik door veel Feyenoorders nog gedaan gaan worden de komende dagen. Want je ziet veel voetballers dat natuurlijk nu doen. En ik moet zeggen dat zijn altijd wel bijzondere filmpjes die gasten posten.
Ja.
Dus ook wel mooi dat hij zich er ook achter schaart. En ook fijn dat hij daar aandacht aan besteedt in plaats van dat hij nieuwe schoenen heeft of zo, weet je wel.
Nee, maar het is mooi dat die jongens ook gewoon maatschappelijk betrokken zijn. Niet alleen maar denk je, ik ben profvoetballer, dus ik hou mijn bek. Laat je uitspreken.
Dit is ook wel zo groot natuurlijk in de wereld op dit moment. Logisch dat voetballers daar ook aandacht aan besteden. Dus mooi dat hij dat doet. En dan kon ik het ook een keer over LB Evora hebben, jongens.
Ja, zo is het de laatste keer, want zijn contract loopt over een maandje af. En dan zit hij net als mij in de WW.
Lekker, man.
Ja.
Maar krijgt hij dan ook eerst vol en dan 70%, 75%?
Ik denk het wel, ja. Waarom zou hij andere WW-rechten hebben dan ik?
Nou, volgens mij zit er een maximum op.
Ja, nee, dat zit er zeker op.
Nee, maar het is niet zo als jij een half miljoen hebt verdiend, dat je dan...
Nee, dit is een maximum bedrag in de WW. Maar goed, nu gaat het de uitkeringpodcast worden, laten we dat niet doen.
Nou, dat is dus interessant en relevant in deze tijd.
Nou ja, misschien Elber en ik kunnen er misschien een nieuwe podcast op gaan zetten samen.
Juist nu.
Ja, juist nu.
Ja.
Hey, juist nu hebben we nog nieuwe patronen, Ruby.
Ja, en juist nu is dat heel erg bijzonder, vind ik.
Juist nu?
Ja, want... Ja,
wie zijn het?
Ja, nou ja, drie man. Dat is hartstikke mooi. We hebben Joran Pel, Bram Noordam en Pim Grefhorst.
Tof. Ja, ik vind het... Juist nu vind ik het extra tof dat mensen in de coronatijd dat blijven doen.
In deze tijden van corona. Ja,
ja,
precies.
Fantastisch. Deze moeilijke tijden. Ja. Nee, maar oprecht. Leuk dat jullie bij de club zijn.
Ja, zeker.
En, ben je ook nieuwsgierig? Ga naar www.patreon.com/kangaloo.
Mooi, man. Hebben we voor de rest nog wat te melden, jongens?
Nee.
Zijn we nog wat? Sjaik Touré, hè? Sjaik Touré gaat Feyenoord verlaten.
Ja, dat zijn jammer, de verhalen. Ja, dat is, daar gaan we het misschien nog een keertje de toekomst over hebben. Want dat is natuurlijk wel bijzonder dat die gozer op hele jonge leeftijd, 16-jarige leeftijd, zijn debuut maakt. En daarna totaal uit de picture is geraakt.
Nou ja, dat is niet zo heel bijzonder. Hij heeft superveel blessures gehad.
Is ook zo. Maar goed, voor Feyenoord 21 zou het een prima bruikbare speler zijn voor komend seizoen. Maar goed, daar gaan we het nog een keer over hebben als hij een nieuwe club heeft gevonden. En anders, samen met Elber en mij, samen de WW-podcast.
Ja, precies. Tot de volgende keer, zeggen we, hè? Gewoon.
Tot de volgende keer.
Hoi, hoi.